Welkom bij Aangeraakt, een programma van Radio Bloemendaal. Mirjam Wolthuis heeft het de vorige aflevering gehad over vasten. En vandaag wil ik met u kijken naar misschien wel de spannendste periode in het kerkelijk jaar. De Lijdensweek, gevolgd door het feest van Pasen. De 40-dagen tijd is een tijd van bezinning. Bezinning op misschien wel die twee meest essentiële kanten van ons leven. Enerzijds wat we meemaken aan goeds, maar ook aan pijn en verdriet. En anderzijds dat we kunnen opstaan, dat er nieuw begin, nieuw leven mogelijk is. Die overgang van pijn en lijden naar opstanding is in anderhalve zin uitgesproken, maar in werkelijkheid gaat het niet zo vlot. Misschien is soms wel eens te gemakkelijk in moeilijke tijden troostend gezegd dat het allemaal wel weer goed zal komen. Na regen komt zonneschijn of zoiets. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Ik wil met u in deze uitzending op zoek gaan naar die spanning tussen lijden en opstanding. En misschien als aanzet toch maar zeggen dat het in de natuur een jaarlijks patroon is. Terwijl in de winter alles doods lijkt, komt in het voorjaar de natuur weer tot leven. En wat mij betreft geldt dat ook voor de menselijke natuur. Ik kom zelf ook wat meer tot leven. Ik kom weer naar buiten, het is langer licht. Het lijkt alsof er aan alle kanten groei en bloei is. En dat is een enorm wonder waarover ik me jaarlijks weer verheug. Zo mag je misschien zeggen dat de overgang van nacht en donker naar licht en dag eigenlijk eigen is aan de natuur. En ook dat wij dat aan de lijve ervaren en misschien wel tot in onze ziel. George Harrison zingt daarover. En niet alleen dat de zon weer schijnt, maar ook dat er op ons gezicht weer een glimlach is verschenen. Here comes the sun. Here comes the sun. I say. De dichteres Ida Gerhard heeft dat lentegevoel ook beschreven. En ze ziet hoe in het voorjaar de sneeuw op de bergen smelt en het smeltwater naar het dal stroomt. Dat is een prachtig beeld. De sneeuw, die helemaal bij de winter hoort, is aan het smelten, wordt water, wordt stromend water, dat de natuur voedt en doet opbloeien. En zo wordt de lente zichtbaar. Raak mij aan, roept Ida Gerhard dat smeltwater toe. Het lijkt een gebed, alsof ze zelf ook wil openbloeien.
Smeltwater uit de bergen, raak mij aan. De sterren kenteren en de nieuwe maan voorzegt de lente. Winterlang verstoken van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken, wacht ik u, om in bloemen op te staan.
Dat gedicht heeft als titel Verwachting. En dat is ook het gevoel dat Ida Gerhard beschrijft. Winterlang bedekte de sneeuw de bergen. En nu stroomt het als water naar beneden. Zoals nu ook het leven weer gaat stromen. Raak mij aan. Ik wacht u om in bloemen op te staan. Dat is de verwachting. Dat ik weer tot leven, tot bloei kom. Dat ik opnieuw kan beginnen. Dat duisternis en kou voorbij zijn. En het is opstaan. Niet alleen wakker worden uit de winterslaap, maar ook kracht in je botten voelen, je als het ware herpakken en weer met goede moed gaan leven. Prachtig hoe Ida Gerhard zo'n natuurverschijnsel als het smelten van de sneeuw in de bergen weet te vertalen naar wat ze diep in haar hart beleeft. Ze voelt de verwachting als het ware tintelen in haar ziel en in haar lichaam. Ze voelt hoe ze weer tot leven komt, opbloeit, opstaat. Maar zelfs in dit korte gedicht gaat dat opstaan niet vanzelf. Er is het nodige aan vooraf gegaan. En ook dat wordt heel kort verwoord. In winterlang verstoken van u. Dus een winterlang gemis, verlangen, kou, geen licht, geen perspectief. Droefheid, somberheid, het even niet weten. Dat is een pijn van alle tijden. En begrepen wordt het bijna nooit. Waar komt het vandaan? Heb ik iets verkeerds gedaan? Waar heb ik het aan verdiend? Hoe komt het dat mensen moeten lijden? En hoe ga ik daar dan mee om? Als ik zelf slachtoffer ben? Of als een dierbare het leven nauwelijks aan kan? Het boek Job tekent het portret van een mens die lijdt. Zijn vrienden komen hem troosten. Als ze hem zien, zijn ze sprakeloos. In het boek Job staat te lezen: ze zaten bij hem op de aarde, 7 dagen en 7 nachten. En geen van hen zei één woord, want ze zagen dat zijn pijn enorm was. Ze zaten bij hem op aarde. Je mag misschien wel zeggen, met hem zaten ze aan de grond. Ze kunnen geen woord uitbrengen. Ze zwijgen. Ze zien, zijn pijn is enorm. Maar na die 7 dagen en 7 nachten wordt de stilte gebroken. En dan klinkt uit de mond van Job de klacht.
Uit het 7e hoofdstuk van het boek Job. Is het niet een en al zwoegen voor een mens op aarde? En zijn dagen, zijn die niet als die van een dagloner? Als een slaaf snakt hij naar schaduw. Als een arbeider hoopt hij loon te ontvangen. Zo viel me maandenlang leegte ten deel. Kreeg ik nachten vol ellende toebedeeld. Als ik ga liggen, kan ik alleen maar zeggen: wanneer sta ik weer op? Maar de avond lijkt eindeloos te duren. En ik lig te woelen tot het eerste morgenlicht. Mijn lijf zit onder de wormen en de modder. Mijn huid schilfert en jeukt. Mijn dagen gaan sneller dan een weverspoel. Ze rennen richting hopeloosheid. Denk eraan, mijn leven is als een windvlaag. Nooit meer zullen mijn ogen iets goeds zien. Niets zal een oog zien dat op mij gericht is. Je ogen kijken naar mij, maar ik ben er niet meer. Wolken vervagen en verdwijnen. Zo staat iemand niet meer op als hij in het dodenrijk wegzinkt. Hij komt nooit meer thuis. Zijn woonplaats kent hem niet meer. Ik zal mijn mond niet houden. Mij bewust van mijn noodlot spreek ik me uit. Klagen zal ik, omdat mijn ziel verbitterd is.
Soms vraagt men zich wel eens af of Job en de dichters van de psalmen wel genoeg eerbied voor de levende God betonen. Is het nou wel beleefd om zo tegen God tekeer te gaan? Lezend in de psalmen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat je in je gebed alles tegen God kunt zeggen. Maak van je hart geen moordkuil, zou mijn moeder zeggen. De psalmen spreken vrij uit tegenover God. Juist omdat je God nabij weet. Of omdat je hem graag nabij zou willen weten. En de psalmen geven daarmee ook een les in bidden. Daarin mag en kan je alles zeggen wat er op je hart ligt. Job doet dat, de dichter van psalm 13 doet dat. We kunnen daar een voorbeeld aan nemen. Psalm 13 heeft die hele klassieke opbouw van een klacht in de eerste verse en daarna een gebed. En dan tenslotte het uitspreken van vertrouwen. Dat wil nog niet zeggen dat na het bidden van de psalm alle leed geleden is. Zo eenvoudig is het dus niet. De psalm is vooral een geloofsgetuigenis. Ik mag vrij uitspreken tegenover God en ik word gehoord. Maar de psalm kan je ook nog bij de hand nemen en je een stapje verder brengen. Er gloort een nieuwe dag. Zo'n belofte klinkt in psalm 30, in de vertaling van Huub Oosterhuis.
Van u wil ik spreken, God. Gij hebt mij omhoog getrokken. De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag. Ik riep tot u, help mij, God. Toen hebt gij mij genezen. Gij hebt mij teruggehaald diep uit de afgrond. Ik werd al bij de doden gerekend. Gij hebt mij weer levend gemaakt. De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag. Ik heb u geroepen, God, u om genade gesmeekt. Wat hebt u daaraan als ik doodga en in het graf word gelegd? Kan het stof u soms loven, een dode uw trouw bezingen? De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag. Toen hebt gij mijn droefheid veranderd in blijdschap. Ik ging in rouw en gij hebt mij gekleed in vreugde. Van u wil ik spreken, God, en iedereen mag het horen. Gij hebt mij omhoog getrokken. De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag.
Thank you.
De avond komt met droefheid en met vreugde de nieuwe dag. Zoals gezegd, dat is niet in een handomdraai gebeurd. Maar de schrift houdt vol dat het kan gebeuren. Wij kennen talloze verhalen daarover. En u kent ze allemaal. Over een volk in slavernij dat opstaat en naar een nieuw land trekt. Dat de weg kwijtraakt in de woestijn, maar toch beloofd land bereikt. En dat eenmaal in eigen land alle beloften verlaat. De tempel wordt vernield. Er is geen woonplaats meer. Jeruzalem verwoest. Niets is er meer voor de levende God. Er is helemaal niets meer. En dan blijkt er toch weer terugkeer te zijn. Terugkeer uit ballingschap. Tempel weer opgebouwd. Er is een nieuw begin. Talloze verhalen. En ze vertellen allemaal dat het visioen van de Bijbel zo vaak onhaalbaar lijkt en dat het toch steeds gebeurt. En dan is het natuurlijk de vraag, gebeurt dat in ons leven ook? Hebben we herinnering aan momenten dat we pijn achter ons konden laten? Of dat we langzaam maar zeker leerden om ondanks de pijn toch verder te gaan? Onze eigen opstandingsverhalen? Misschien heel bescheiden? En misschien ook maar gedeeltelijk gelukt. Dat zal voor iedereen anders zijn. Maar de schrift wil ons iedere keer dat perspectief voorhouden. Dat we in ons de moed vinden om weer op te staan. Bob Dylan heeft daar een song over geschreven. I shall be released. Voor mij zal er bevrijding zijn. De zon die in het westen ondergaat, zal in het oosten weer opkomen. Zo gaat dat iedere dag, zo zal ook voor mij de zon weer opgaan. Ik zal bevrijd worden.
They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection. Someplace so high above the wall, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. In this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released.
In een lied naar aanleiding van Psalm 14 schrijft Huub Oosterhuis de zin: zal onze redding ooit dagen? Kan ooit een heel volk uit de dood opstaan? Dat niet alleen wij zelf de kracht vinden of ons de kracht gegeven wordt om opnieuw te beginnen, om op te staan, maar dat er een andere wereld is, het aanschijn der aarde vernieuwd. Naar aanleiding van de profetie van Micha heeft Huub Oosterhuis daar een lied over geschreven. Het bestaan van mensen is veranderd, heeft zich ten goede gekeerd. Dat er geen dreiging meer is, dat alles op de aarde, zelfs de wildste zeeën, tot rust gekomen zijn. Een nieuwe aarde, waar niemand meer wakker schrikt in de nacht en niemand meer bang is voor de dag van morgen. Het is precies het visioen van de schrift. En dat visioen wordt ons in de schrift niet alleen bij herhaling voorgehouden als belofte, maar ook voor onszelf, als richtingwijzer. Het aanschijn der aarde zal vernieuwd worden. Wij kunnen in dat vernieuwen een rol spelen.
In het laatste van de dagen zal het zijn. Een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, hoog uit boven de heuvels, en een huis van goud in hemelsblauw daarbovenop. De wereldzeeën zijn tot rust gekomen. De golven zijn verstomd. De branding zwijgt. In het laatste van de dagen, wie dan leeft, zal ze zien komen op scharlaken paarden, op zilvervloten, volkeren van verre. Wij gaan naar Sion, waar de wijsheid woont. Daar weten ze de route van de vrede. Daar is een nieuwe aarde neergedaald. In dagen die nog komen zal het zijn dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen. Je leert de oorlog af. Je snoeit je wijnstok en strekt je in de schaduw van je bomen. En niemand schrikt meer wakker in de nacht. En niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.
Oh,
het visioen waar de schrift heilig in gelooft. Daarom staan er in dat boek ook zoveel verhalen van dat het al ooit gebeurd is. Opstaan. Zoals je iedere morgen opstaat en je op een of andere manier voorneemt om er een mooie, een goede dag van te maken. In dat ritme van het leven lijkt het ook niet zo vreemd dat er na de 40 dagen tijd van bezinning opstanding gevierd wordt. Aan opstaan gaat bezinning vooraf. Eerst stil worden. Even je niet laten leven. Op de plaats rust. Dat we op een of andere manier aanvoelen dat het binnenin ons ook lente wordt. Dat we nieuwe krachten gaan opdoen. En dat we, ja, kunnen opstaan. En misschien wel zoiets als Alleluia zeggen. Of misschien er naar luisteren. Met een Alleluia op weg naar Pasen. En tot zover deze aflevering van Aangeraakt. Op zondag 30 april is er weer een nieuwe Aangeraakt. En Mirjam Wolthuis heeft het dan over de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen meegeeft. En die minstens enigszins tegenstrijdig lijkt. Zijn in deze wereld, maar niet van deze wereld. Aan de hand van deze oproep gaat ze op zoek naar wat ons drijft en wat ons raakt. Kind van God, mens in de wereld.